openen wij de schriften vanmiddag uit het Nieuwe Testament en wel uit het boek Matteüs, hoofdstuk 8. En dan lezen we vanaf vers 18 tot en met vers 28. We noemen u als schriftlezing vanmiddag Matteüs 8 vanaf vers 18 tot en met vers 28. En daar spreekt Gods woord aldus. En Jezus, vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. En er kwam een zeker schriftgeleerde tot hem en zeide tot hem: Meester, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En een ander uit zijn discipelen zeide tot hem: Heere, laat mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. Doch Jezus zeide tot hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd. Doch hij sliep. En zijn discipelen bij hem komende hebben hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan. En hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er werd grote stilte. En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? En als hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesenen, zijn hem twee van de duivel bezeten ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed waren, alzo dat niemand door dien weg kon voorbijgaan. Tot zover de schriftlezing. Het thema voor de verkondiging vanmiddag, vanavond, is: Jezus redt in uiterste nood. Dat heb ik daarboven geschreven. We verdelen de preek dan in drie punten, aandachtspunten. Ten eerste zien wij op de nood van de discipelen. Ten tweede de beden van de discipelen. En ten derde de uitkomst van Christus. Dus ik noemde u drie gedachten: de nood van de discipelen, de beden van de discipelen en ten derde de uitkomst van de Heer Jezus Christus. We hebben een eenvoudige geschiedenis gelezen. De Heer Jezus is ingestapt in een bootje, vissersbootje. En 12 discipelen zijn hem gevolgd. En zo zijn ze met hem meegegaan. En de vraag is die we vooraf misschien wel aan elkaar kunnen stellen voor jezelf: hè, zou je ook mee zijn gegaan? Zouden wij het ook zo doen als we met de Heer Jezus mee konden gaan op een schip? We zouden toch wel heel benieuwd zijn hoe dat voelt, hoe dat is, hoe dat zou zijn. Al was je dan nog zo bang voor het water, je zou toch wel meegaan, want met de Heer Jezus aan boord kan er toch niks misgaan. Dan verwacht je toch eigenlijk geen probleem. Als die problemen zich dan voor zouden doen en als het schip dan water zou maken of iets anders, wat mis was, dan zou je toch verwachten dat God met een wonder of met de Heer Jezus met een wonder zo alles weer netjes in orde zou maken. Want de Heer Jezus kan toch alles. En dan zou het schip zelf zinken, dan zou je toch gewoon doorlopen over het water, want de Heer Jezus kan toch lopen op het water? Of om het met de woorden van Psalm 18 te zeggen, door sterken benden dringen en over muren springen. Ja, dat zouden we allemaal wel een keertje mee willen maken. Nee, als de Heer Jezus aan boord zou zijn, als wij met de Heer Jezus mee zouden gaan, dan verwacht je geen probleem. Geen echte nood althans aan de man, want als er wat is, ja, dan is de Heer Jezus toch ook God. Met een wonderdoener aan boord, hè, dan kan je eigenlijk niks gebeuren. En je bent eigenlijk wel benieuwd, zou er wat gebeuren, dan kun je tenminste wat zien. Want hij is toch een schild en een rots van behoud. En precies zo gingen ook die discipelen mee aan boord. Hè. De Heer Jezus ging mee, dus wat kon ze gebeuren? Denk er maar even mee, als we in ons hoofdstuk dat ene naar de andere wonder lezen, Matthäus 8, hè. De een naar de ander wordt genezen. De hoofdman van Capernaum en de genezing van de schoonmoeder van Petrus. Allemaal gezond, in één keer. Wat kan er dan nog gebeuren? Vol verwachting stappen zij ook aan boord. Nee, wat hun betreft, hè, kon er toch niet zoveel gebeuren. Er was geen enkele dreiging aan de lucht. Letterlijk niet en figuurlijk niet. En misschien denkt u ook zo wel, dat als God eenmaal de leiding neemt, of als God eenmaal de leiding heeft, dat er dan in uw leven, dat God al uw problemen wel zal oplossen. Dat verwacht je toch eigenlijk wel, als je toch vraagt, als je toch bidt, en waarom ook niet? En als het dan uitblijft, dan volgen de vragen. Het lijkt erop alsof ook de discipelen zo verwachtingsvol de Heer Jezus zijn gevolgd. Het moet ook wel heel geruststellend zijn geweest. Om te weten dat de Heer Jezus hen voorging. En als de Heer Jezus voorgaat, wie zal ons dan klein krijgen? En wie zou niet graag een bevestiging krijgen of dat je op de goede weg bent, met welke keuze je ook geconfronteerd wordt, of welke pad in je leven je ook krijgt te lopen? Wie zou er niet een bevestiging krijgen, een briefje of ik weet niet waar u op wacht. Als je dan maar weet dat je op de goede weg bent. Want hoe onzeker kan het leven zijn? Hè? Hoe spoedig kan het leven ten negatieve veranderen? Vorige week nog gezond en nu misschien wel ziek. Of vorige maand nog een baan en nu ontslagen. Of vorig jaar nog zo voorspoedig en nu gebroken, psychisch. Voortdurende tegenslag, het loopt maar niet. En wat kunnen dan al deze dingen ook een geloofsstrijd met zich meebrengen en de nodige geloofsvragen meebrengen? Nog zo gedacht dat God met u ging of u voorging of zegen gaf. Nog zo voor de Heere neergelegd, nog zo gebeden en gedacht dat u het goede deed. En verwacht dat er zegen kwam. Over uw ingeslagen weg. Maar net zoals die discipelen bevindt u zich dan toch onverwachts in de vliegende storm. De storm van het leven waarin het kwaad en de zonde ons in allerlei manieren ons steeds te sterk af is. En wij voortdurend verliezen. Dat brengt ons bij de nood van de discipelen. De reis van de discipelen naar de overkant van het meer was goed en wel begonnen. Goed en mooi ook. De Heer Jezus had het gezegd en ze hadden gewoon gedaan wat de Heer Jezus had gezegd. Er was toch niks mis mee. Ze hadden juist het goede gedaan. Die Jezus ging voorop, als eerste ingestapt. En zo staat het er ook heel uitdrukkelijk. En zijn discipelen, zijn hem zijn discipelen gevolgd. De Heer Jezus volgen. En wat levert dat dan op? Hè? Waar brengt het je dan? Nou, dat kunt u zien in deze geschiedenis. Dat brengt je dan vervolgens in de vliegende storm. Er ontstond, vers 24, een grote onstuimigheid in de zee. Alzo dat het schip van de golven werd bedekt. En dat mag je best letterlijk voorstellen. Dat schip, die golven die slaan er helemaal overheen. Je kunt niks meer zien. Het schip is helemaal weg. En ik weet niet of u wel eens met een schip op het water bent geweest. Maar iemand die dat meegemaakt heeft, weet hoe dreigend het water kan zijn. Een storm is met alle moderne hulpmiddelen zelfs nog heel gevaarlijk. En de kundigste stuurmanskunst moet er aan te pas komen. Anders dan zal het schip alsnog vergaan. De zee kan altijd hoger zijn dan verwacht of ruwer. En het schip, hoe groot ook, lijkt in de storm van de oceaan toch niet meer dan een notendopje. Maar hoe zwaar die storm ook is, als het schip weer door die golven heen breekt, dan is er altijd hoop. Als dat schip weer zichtbaar wordt, dan is er altijd een vervolg. Maar dat is hier niet. Hier lezen we dat het de golven het schip bedekt. Dus dat tekent de nood van de discipelen. Geen uitredding meer. Alleen maar water. Behoorlijk in nood dus. Ja, in doodsnood kun je wel zeggen. De situatie is volledig uit de hand gelopen. Het schip is reddeloos verloren. Dat zeggen ze straks ook, hè? Wij vergaan, het is niet misschien, wij vergaan. Er is geen hoop meer. En misschien heeft u die gedachte ook wel, als u nadenkt over uw eigen leven. En hoe kan het leven tegenlopen, daar heb ik zo net iets van gezegd. Als je nadenkt over de zo uit de hand gelopen situatie in jouw persoonlijke leven of relaties. Wanneer het leven zo tegen zit, dat de vraag bij je opkomt of God nog wel van u af weet. Ja, sterker nog, bestaat God wel? Hij ziet mij toch wel? Het project of wat ook maar was zo nog zo goed begonnen. En de overtuiging was nog zo vast, God zou toch met u meegaan. Zou u vast wel zegenen, want u had het toch zo gebeden. U had nog zo gedaan wat God van u vroeg, de discipelen ook, hè. Zij gingen in dat schip, dat moest, dat is een opdracht. Dat was geen eigen gekozen weg. En het leek alsof God, of de Heer Jezus, zo gezegd meeging in uw levensbootje. En u verwachtte dat het goed zou komen. Maar het kwam niet goed. Want het zit zo tegen. En de balans is opgemaakt. Het leven is zo hopeloos tegengevallen. En God met zijn zegen lijkt verder weg dan ooit. Misschien maak je dat ook wel in je jonge jaren mee als tiener, als het leven niet meer al niet meer optimistisch is. Hè? De jeugd heeft de toekomst, hè? Als je dan al niet meer optimistisch bent, ja, hoe moet het dan nog verder? En de normale dingen worden niet meer dan normaal moeilijk. Het zit allemaal, het gaat je niet meer vanzelf af. Hè? En de depressie kijkt al om de hoek. Of misschien is die storm wel op een latere leeftijd opgekomen of opgestoken. Ging eerst alles nog zo voorspoedig. De zaak liep of het huis, dat kwam naar je toe en alles ging voorspoedig. Maar opeens maakte iemand plotseling een einde aan het inkomen of zekerheid. Of tastte op een of andere manier de ziekte uw gezondheid aan. Voltrekt er zich scheiding of een verlies van dierbaren. Het leven is niet te pakken, het glipt je door de vingers. En waar is God dan? En hoe is hij dan mijn schild? Hoe zorgt hij dan voor mij als ik daarom verlegen ben? En met deze storm die een ieder op zijn eigen wijze mee kan maken en meemaakt. Want ieder huis heeft zijn eigen kruis. En ieder hart zijn eigen smart. En ieder heeft op zijn eigen manier, komt hij in zo'n storm wellicht. Op welke manier dan ook. En tegelijk wordt dan ook langzaamaan dat vertrouwen op God aangetast. Of dat vertrouwen dat God überhaupt wel bestaat. Want als hij dan echt God zou zijn, dan zou hij toch wel van mij afweten. En zou hij mij toch wel helpen. Dan zou hij toch wel ingrijpen om alles recht te zetten, het onrecht recht te zetten. Dan zou hij toch wel het kwade bestraffen en het goede belonen. Hij is toch de God die zorgt ook voor alle dagelijkse benodigdheden. Hij is toch de God die beschermt in alle nood. We kunnen dan ook even denken aan de verzoeking in de woestijn. Hè? De Satan verzoekt de Heer Jezus daar. En, maar hoe doet hij dat? Indien u een kind van God bent. Indien u de zoon van God bent. Zegt dat deze stenen broden worden. Want God zorgt daar zogenaamd dan niet goed voor. Hè? Indien u een kind van God bent, dan zou God toch wel voor u zorgen. En als hij dan niets voor u zorgt, dan betekent dat dat u geen kind van God bent. Dat is nou wat de Satan doet. Hè? En u voor de voeten werpt. Dan zorgt hij altijd voor vertwijfeling en wakkert hij de wanhoop aan. En de vraag barst dan naar buiten. Hoe is hij dan mijn schild? Hoe is hij dan mijn schild in al mijn nood? De discipelen zijn met de Heer Jezus uitgevaren en hebben daarmee, zoals ik al zei, een bevel gehoorzaamd. Ze hebben niet eigen wegen gekozen. Ze zijn niet uit eigen overweging ingestapt. Nee, ze moesten instappen. Hij had, zoals gelezen, vers 18, bevolen aan de scharen om uit te varen. En daarna volgde vers 23 het moment van instappen. Dan stappen zij daadwerkelijk in. En Matthäus doet ons heel nauwkeurig letten op die volgorde. De Heer Jezus geeft het bevel, gaat zelf als eerst en de discipelen volgen. Na de twee gesprekken op het strand, vanaf vers 18 tot 23, zie je twee gesprekken op het strand. Hoe het volgen van Jezus niet moet. De een komt al te haastig en zegt, ik zal u volgen. En dan zegt de Heer Jezus, dan gaat de Heer Jezus daarop in. En de ander zegt, ja, ik wil u wel volgen, maar ik moet eerst mijn eigen verantwoordelijkheden nemen. Op allebei de manieren voorkomen ze dat ze daadwerkelijk gaan volgen, dat ze daadwerkelijk instappen. Ze willen eerst zichzelf nog handhaven. En dan volgt vanaf vers 23 hoe het volgen en instappen wel moet, namelijk direct, zonder vraag. Waar die weg ook heen gaat, en waar gaat die weg dan heen? Die gaat naar vijandig gebied. Ik heb niet voor niks ook vers 28 gelezen, want daar gaan ze wel naartoe. Daar is het niet beter, daar is het niet fijner, daar is het vijandiger. Want God zendt zijn kinderen in deze wereld als schapen onder de wolven. Het gaat naar vijandig gebied. Hij verzekert zijn discipelen dan ook geen voorspoed of maatschappelijke zekerheid. Want de Heer Jezus heeft het ook niet in deze wereld gezocht. Hoewel alles van hem is, heeft hij zelf niets. Want zijn koninkrijk, daar komt hij met opstanding, zijn koninkrijk is niet van hier. En dat doet hij voor. Hij heeft in deze werkelijkheid, of op deze aarde heeft hij niet eens een plek om zijn hoofd op neer te leggen. En op die reis naar vijandig gebied, Gergezenen, neemt hij zijn discipelen mee en zie, net goed en wel onderweg. En dan opeens die vliegende storm. Onverwachts en uit het niets. De woordjes en zie maken dat duidelijk. Het is ook logisch, want als het echt zo gevaarlijk zou zijn, dan zou een vissersman toch zeker niet het water opgaan. Dan hadden ze toch zeker gewacht op een geschikter moment. Maar nu zitten ze er toch middenin. En alles lijkt hopeloos verloren. Zij dreigen ten onder te gaan. Wanneer die golven dat schip bedekken. Het schip is door die overslaande golven geheel bedekt. Maar zo staat er dan heel opvallend. Doch hij sliep. Het lijkt wel het meest ongelegen moment. Als je dan slaapt, maar zeker niet nu. Van het hele evangelie moet hij dan nu slapen. En doch hij sliep. De vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niks om zijn hoofd op neer te leggen. En terstond, hij slaapt in de storm en hij let niet op. Tenminste, zo ervaren de discipelen dat. Hè? Hij is erbij, maar hij doet niks. Juist op het moment dat hij het meest nodig is. Terwijl de situatie op zijn ongunstigst is en de angst op zijn grootst aanwezig is, kan het zo wel eens zijn dat het lijkt alsof Christus niet beschikbaar is. Alsof het hem door zijn slapende houding niet opvalt en alsof hij niet oplet hoe zijn discipelen stuk lopen. Hoe zijn discipelen ten onder gaan. Hoe zij dan in die doodstrijd vechten om behoud, maar het lukt niet. Schijnbaar zo afwezig en zo onbereikbaar. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat? Is dat dan toch een verkeerde afstemming van de Heer Jezus? Is hij dan toch even niet oplettend genoeg? Hij is toch al in de hemel en wij zijn nog op deze aarde. Dus ja, misschien ziet hij mij wel niet. En misschien is hij mij wel vergeten. En misschien heb ik het ook wel niet verdiend. Ik weet niet welke vragen er op u af kunnen komen als u echt in de klem komt. Als het vertrouwen op God aangevallen en bestreden wordt door alle omstandigheden die ons kunnen benauwen. Want wij zijn toch mensen van deze orde en wij willen wat zien. Als we het niet zien, dan geloven we het eigenlijk niet. En we zien hem niet en dan gaan we ons direct weer afvragen, is hij er eigenlijk wel? En soms kan het zo lang duren dat het lijkt alsof God zich nergens meer mee bemoeit. De discipelen denken in elk geval dat de Heer Jezus niet oplet. Want zo staat er, en zijn discipelen bij hem komende hebben hem opgewekt. Doet u dat ook? Hebben we ons al bij de discipelen gevoegd? Want ze zijn wel aan het juiste adres. Elk met zijn eigen vragen, elk met zijn eigen onbegrepenheid, elk met zijn geestelijke nood, want dat is het. Het zal er wel van moeten komen en we zullen met die discipelen, de Heer Jezus, moeten aangrijpen, aanklampen, vluchten tot hem. De tweede gedachte, de beden. Zeggende, wat zeggen ze dan? Heere, behoed ons. Wij vergaan. De discipelen roepen de Heer Jezus te hulp als niets meer helpt. En de situatie is onhoudbaar geworden. Dan komen ze tot hem en dan roepen ze om bescherming. En wanneer we lezen dat de discipelen de Heer Jezus met Heere aanspreken, dan vragen ze hem om hen te behoeden. En daar lijkt op het eerste gezicht helemaal niets mis mee. En juist alle navolging waardig. Maar juist het anders van de Heer Jezus. Hij kan ons zo tegen de borst stuiten. En dat kan ons zo vervreemdend overkomen. Want wat zegt hij dan? Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovige? Wat klinkt dat verwijtend in onze oren? En de vraag rijst of de discipelen de Heer Jezus soms niet tot hulp hadden mogen roepen. Want hij doet zo alsof het niet nodig had gehoeven. Niet nodig was. Niet had gehoeven. Mochten ze soms de Heer Jezus niet om hulp roepen? Want ja, wat zijt gij vreesachtig, doe niet zo bang, stel je niet zo aan. Hè? Dat zit er allemaal een beetje in. Hadden ze geen bijzondere uitredding nodig? Hè? En dat antwoord van de Heer Jezus, dat is wat de vervreemding oproept. Is hij niet blij dat ze hem wakker maken? Is hij niet blij dat ze tot hem komen? Is hij niet blij dat ze hem om bescherming vragen? Hij lijkt met het antwoord niet te begrijpen in welke nood die discipelen zitten. Hoe kan het antwoord daarom ons zo tegenvallen? We zien geen verheugende de Heer Jezus die denkt van nou, ja, wat is het toch mooi dat er mensen komen om mij te vragen. Hij wil er toch om gevraagd worden, dan vraag je het en dan krijg je dit antwoord. Hij lijkt ze eerder te bestraffen door hen vreesachtig te noemen en kleingelovigen. Maar hoewel dat inderdaad zo kan lijken, waren de discipelen als eerste toch wel aan het juiste adres. Ook in dit uur van de nood geldt, dan blijft gelden, dan kunnen tot niemand anders heen gaan dan tot hem alleen. En nog even wat ertussendoor, hè? Komen tot de Heer Jezus, wat is dat? Komen tot de Heer Jezus betekent nog geen oplossing, vergeving. Ja, die wil de Heer Jezus geven. Je komt om te ontvangen. Maar het komen is nog niet een eigen werk wat nodig is om de vergeving in gang te zetten. Nee, wie zal dan volmaakt toegaan, hè? Er zal niemand zijn die kan zeggen, ik ben volmaakt toegegaan en volmaakt afgewacht. We mogen toegaan, hoe gebroken ook. En dan zal hij zich als antwoord komen te openbaren. En hij roept ons ook een bevel. Hij roept ons om te komen bevel. Om zichzelf op die manier te leren kennen of te laten vervullen. De discipelen schreeuwen vanuit die diepste nood tot hem. Heere, behoed ons, wij vergaan. En schreeuwt u ook zo tot hem. Zijn wij ook gekomen tot het punt dat we nergens anders heen kunnen gaan dan dat we zien dat alleen de Jezus ons kan redden van eeuwige verderf, maar ook van tijdelijke nood. We mogen toch alles van hem vragen. En wat is dan het antwoord van de Heer Jezus aan de discipelen? Hoe reageert God op dit roepen van de mens? Daar komen we achter als we dat antwoord van de Heer Jezus bezien. Het punt is niet dat de discipelen om hulp vragen, maar het punt is hoe ze dat doen. Namelijk met vrees. Hoewel ze de Heer Jezus wel als Here aanroepen, is er geen verwachting meer. Hun vrees en hun nood door de uiterlijke omstandigheden is zo groot geworden dat ze de Heer Jezus niet meer, of God ook niet meer vertrouwen. En dat ze niet meer denken aan behoud, maar dat ze alleen maar kunnen zien dat ze vergaan. Zij roepen hem aan, maar het is een wanhoopspoging. Er is geen verwachting. Het moet maar, ja. Het is goed dat ze hem aanroepen, maar de vrees die alle hoop ontneemt is onterechte vrees. Ook Calvijn noemt dat niet elke vrees verwijtbaar ongeloof is. Want anders zou vrees niet meer uitdrijven tot degene die de vrees kan ontnemen. Maar de vrees van de discipelen is zo groot dat het zicht op God verdwijnt. De aardse omstandigheden zijn sterker dan de hemelse werkelijkheid. Omdat die mens zo ziet op zichzelf. Omdat die mens zo ziet op dat zichtbare. Maar hij is niet van hier. Hè? Zijn koninkrijk is onzichtbaar. Hij is niet zichtbaar. De kracht van Christus wordt niet groot genoeg geacht. En het is om die reden dat de Heer Jezus het aanspreekt als klein gelovigen. De belofte vanuit het woord. We mogen nooit krachteloos gemaakt worden door onze nood die wij tegen kunnen komen. Want het stijgt er altijd bovenuit en is altijd sterker om ons te verlossen. Want door die belofte en door dat woord wil God aanwezig zijn. Je ziet hem wel niet, maar hij is er toch. En dat werk van God mag niet in mindering gebracht worden door menselijke vrees, gewekt door uiterlijke omstandigheden. De beloften blijven even waar en God blijft even getrouw en hij blijft even aanwezig. Hoe het ons ook moogt tegenlopen, wij blijven gestadig op hem hopen. En in vergelijking met het evangelie van Marcus en Lucas valt op dat de Heer Jezus en de discipelen eerst het gesprek voeren. En dat de Heer Jezus daarna pas opstaat om de winden en de zee te bestraffen. In die andere evangelie is het namelijk precies andersom. En dat geeft op een hele subtiele manier, op een fijnzinnige manier aan waar het werkelijk hier om gaat. Het zijn hier drie dezelfde verhalen, maar hierin wordt iets anders geleerd dan in de andere. Van het doel van deze geschiedenis vanuit Matteüs. Het laat een stukje beproeving zien. De Heer Jezus beproeft hen die hem volgen. Niet om zelf ergens achter te komen. Want hij weet wat in de mens is. En hij weet ook wat zijn geest gewerkt heeft. Het is niet zo dat hij dat niet weet. Dat is alles zijn eigen werk, maar hij beproeft hen. Dat is altijd het doel van beproeving. Maar wat is dan het doel? Dat is om de mens te laten zien dat God getrouw blijft. Om zichzelf te openbaren. Om hen te laten leren, om hen in te laten zien, om hen bij te brengen wie hij zelf is. Daar is beproeving voor, hè? En hoezeer die omstandigheden ons mogen benauwen, wij moeten leren om te blijven zien op de belofte, op het woord, op God. Door de geest. En die gaat daar dwars doorheen. En zo staat ook in 1 Petrus, hè, dat we ons mogen verheugen met een onuitsprekelijke vreugde in het zien van de levende hoop. En dan de onuitsprekelijke vreugde, hè, wel hier, hè. Alvast hier, door het zien van God, of door het zicht op God, of door het zicht op Christus, of door de verzoening op het kruis. Ook als hij zich dan een weinig verbergt, want dat doet hij dan, hè? Hij verbergt zich, hij trekt zich een weinig terug. Niet geheel, want anders zouden wij vallen. Hij blijft altijd aanwezig. En de Heer Jezus was meegegaan op dat schip. Maar het leek erop alsof hij hen aan zichzelf overliet. Naar zijn menselijke natuur was hij moe en sliep hij. Maar naar zijn goddelijke natuur waakt hij over hen in de storm. Niet voor de storm, hij bewaart hen er niet voor, hij bewaart hen erin. De nood van de discipelen werd verergerd, waardoor? Doordat zij bleven zien op dat wat zichtbaar was. En niet op dat wat niet zichtbaar was, goddelijke bescherming. En zo kan een mens het zich moeilijk maken, want zijn natuur is gericht op het zichtbare. En wij hebben geloof nodig, keihard nodig, om te zien dat God aanwezig is in de omstandigheden, hoe slecht ze ook zullen zijn. Dat is nou hoe God zich openbaarde door de geest in het hart. En niet door voorspoed. Het is wel zegen, maar daarmee laat hij zich niet kennen. Zij hielden geen rekening met God. Christus is het die zegt, volg mij. Hij is het die beveelt om op weg te gaan. En dat betekent heel concreet. En wat betekent dat? Dat betekent dat de weg door het noodweer heen zal gaan. Door het noodweer van het leven. Want sterven wij niet gedurig aan onszelf? Dat is niet een pretje. Dat is door de storm heen. Maar gezien de omstandigheden mogen wij niet vertwijfelen. En aan zijn macht en aan zijn nabijheid en aan zijn zorg en aan zijn bescherming. Want hij is het schild. Niet de omstandigheden die goed gemaakt worden, dat is het schild niet. Hij is het schild in die diepste nood. Dat we, hoe het ook mag tegenlopen, ons verheugen in de hoop die in de hemel is. Hij is niet ver weg, maar hij is de God die met ons is. Hij is de God die erbij is. Hij is de Immanuel. Want hij maakt zijn volk zalig van hun zonden. En om te zien dat hij ten tijde van de grootste smart van het hart, hè, aanwezig is, is niets minder nodig dan dat ware geloof. En dat beproeft hij nu bij die discipelen. Opdat ze zouden leren zich niet te verlaten op zijn aardse aanwezigheid, op het zichtbare, maar op zijn hemelse bescherming, op zijn onzichtbaar koninkrijk. Wat steeds duidelijker wordt geopenbaard en wat na de opstanding veel duidelijker zal zijn, maar ook nu al. En als we goed lezen, dan moeten we toch zeggen dat de Heer Jezus de discipelen feitelijk niet bestraft. Als zij in angst tot hem komen. Hij benoemt hun angst wel. En daarmee erkent hij hen juist in hoe zij zich bevinden. Hij ziet wat een ellende hen overkomt. Hij benoemt het ook. Hij ziet hun angst. Hij ziet ook uw angst. Hij ziet ook jouw angst. Hij ziet ook jouw nood. Wat zijt gij vreesachtig en terecht. De discipelen zijn vreesachtig. Het schip dreigt ten onder te gaan. Hè? Als wij geen zorg dragen voor ons leven. Wij moeten ook zorg dragen voor ons leven. Dus we mogen ook vrezen als het ten einde dreigt te lopen. Dus die vrees is als zodanig wel terecht. En wie zou dan niet bevreesd zijn? En is dat ook niet even tussendoor? Ook niet het beeld van hoe wij ons... En waar we eigenlijk allemaal een keer doorheen moeten gaan om te zien dat wij verloren liggen. Om te komen voor de Heer Jezus Christus, om genade, om verzoening, om vergeving. O God, wat zijn wij toch zondaar. En wat bent u toch genadig. Hij is zo gewillig, dat is ook nodig hoor. Want een zondaar zal zich het niet op den duur waardig maken. Ja, juist, hij zal zich steeds schuldiger maken. En als je het zo benauwd niet krijgt, hè, zou je dan wel tot God gaan roepen. Ik zeg niet dat het een bepaalde mate moet hebben, maar als die nood niet zichtbaar voor ons wordt of merkbaar voor ons wordt, hoe zullen we ons dan tot God wenden? Een mens heeft het nodig, anders blijft hij maar doorgaan in zijn eigen en denken dat het goed komt. Maar met Christus aan boord en met de Christus met ons, zal ons hart ook, hoe betwijfeld en aangevochten ook, nooit vergaan. En zo zal God ook u die in nood verkeert, niet laten omkomen. En dan bedoel ik wel die nood waarop Christus het antwoord is. Dat is niet de nood van een gebrek aan voorspoed, maar dat is de nood, dat is de geestelijke nood. Die zo op kan komen als onze omstandigheden ons benauwen en ons van God aftrekken. Waardoor we al helemaal geen vertrouwen meer hebben in dat hij ons ook voor het geestelijke en voor de eeuwige dood zal behoeden. U die door de tegenheden van het leven gebroken bent en daardoor het zicht bent kwijtgeraakt of verduisterd. Of u die door de omstandigheden en het lijden van dit leven niet meer durft te hopen op die verlossende God. Of voor het eeuwig oordeel. Dan mag je toch weer in gebed komen om schuld te belijden en om genade te smeken. Want hij belooft dat in ieder die je daarom vraagt, hij zal vervullen. En dan zal hij op zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze, want het is toch wel Gods werk. En we kunnen hem niet pakken en niet dwingen en niet maken. Maar wij mogen ons overgeven in het vertrouwen dat hij ons niet zal laten vergaan. Maar dat kan er wel heel diep doorgaan. Dat ziet u hier ook. Maar het is dan wel een belofte dat hij uiteindelijk niet afwezig zal blijven, maar zich kenbaar zal maken. Die klacht en de verzuchting die in onze persoonlijke levensstormen kunnen opkomen, waarom God niet aanwezig lijkt te zijn, ons ten schild. Dat kunnen onze persoonlijke klachten en verzuchting zijn. Hoe zwaar kunnen sommigen het dan hebben? Geen uitzicht meer hebben in die hopeloosheid. Zou het kunnen dat God u toch vergeten is? Zou God zijn genade vergeten? Nou, in Jesaja staat dat het zeer onwaarschijnlijk is. Het is waarschijnlijker dat een moeder haar zuigeling vergeet dan dat God de zijnen uit Sion vergeet. En er staat er ook nog wel wat bij, dat als die vrouw het toch vergeet, ik zal hen geenszins vergeten. Hij sluimert en slaapt niet. En daarom zal hij opstaan tot de strijd. En hij zal twisten met een ieder die met de zijnen twist. En wie twist er dan met die zijnen? Dat is die grote vader de leugen, dat is de duivel. Die rondgaat als een briesende leeuw en die gedurig die aanval op de kerk daarmee voortgaat. Maar hij zal opstaan, want hij is zelf het schild waardoor ik mag rusten. De verlossing, het antwoord van Christus op dat gebed. Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En er werd een grote stilte. Dat is ook weer zoiets bijzonders, een grote stilte. Dat ook nu wordt weer duidelijk dat het iets onnatuurlijks is. Dat is niet iets voorspelbaars. Dat was iets vanuit de strijd tussen het goed en het kwaad. De Satan kreeg macht om die zee zo op te zwepen. Bestraffen, dat ziet op dat het kwade wordt beteugeld. Het ziet op de poging van de boze om niet alleen Christus' volgelingen te overweldigen, maar ten diepste Christus zelf. En dat zal telkens weer gebeuren. Allen die bij Christus horen, zullen ook delen in de pogingen van de Satan die de Zoon aan blijft vallen. En als hij er zelf niet meer is, dan wel in zijn volgelingen. Ook hier zie je dat de strijd aan de gang is tussen God en de Satan. De Satan die Christus verzocht heeft in Matthäus 4. Hij heeft het niet gewonnen. Hij moest weer weg en hij zal het nog een keer proberen. Hij zal zorgen dat het schip zinkt. En hoezeer het dan ook schijnt te lukken als het nodig is, staat Christus op. En een enkel woord is genoeg om de grootste orkanen te stillen en de engste bedreigingen te veranderen in de bijzonderste stilte. Dat is nou het werk van God. Een stilte waardoor Christus spreekt van macht en van bescherming, maar ook van belofte. Hij zal uiteindelijk stilte maken. En een eeuwige rust staat de bestredene te wachten. De geschiedenis is dan ook als zodanig niet alleen voor de discipelen van belang, maar ook juist voor ons vandaag. Dit is tekenend. Dit is hoe hier zien wij hoe Christus met zijn gelovigen handelt. Het leert ons dat hij aanwezig is, ook al merkt u het niet. En dat merkt u vaak niet op door uw eigen sores, door uw eigen bezig zijn met uzelf en met uw nood en met uw omstandigheden. En als alles tegenloopt, dan verliest u dat zicht op dat onzichtbare koninkrijk. Maar ook al lijkt hij zich dan te verbergen of door niet direct in te grijpen, toch waakt hij en slaapt hij niet en sluimert hij niet. Hij voorkomt het lijden ook niet. Ook dat moeten we er wel bij zeggen. Hè? Ook voor de Heer Jezus heeft God het lijden niet voorkomen. Hij voorkomt het niet. Maar het loopt hem op geen enkele manier uit de hand. Want hij is erbij. Daardoor mag die gelovige zich door geloof stil en gerust weten. Maar hij moet het wel geloven, want hij ziet het niet. Hij merkt het misschien ook niet en hij voelt het misschien ook niet. Maar hij moet zich verlaten op het woord, want dat voedt het geloof. En daar staat het en daarom moet het zo zijn. En daardoor mag die gelovige zich stil en gerust weten. Christus ligt daar nu nog stil en gerust in dat schip. Om pas straks aan het kruis geheel van God verlaten de boze te overwinnen door dat kruis. Omdat hij aan het kruis die God verlatenheid volledig heeft ervaren. En daardoor zullen zijn kinderen nooit meer zonder die overwinnende, opgestane levensvorst meer zijn. En een ieder die hem aanroept in de nood, vindt daarom zijn gunst oneindig groot, want hij is de levende. Hij verlost op het gebed. Hoe groot die angst en hoe klein het geloof ook is, dat is ook een les, hè? Het hoeft niet perfect te zijn. Hiermee staat de verwondering van Jezus over het groot geloof van die hoofdman van Capernaum in schril contrast. De discipelen hoefden niet te vrezen voor ondergang. Een enkel woord van Christus zou genoeg zijn. Maar ze waren zonder verwachting. Maar een heiden vroeg vrijmoedig om één woord. En omdat hij de verwachting had dat het ene woord genoeg zou zijn. En dat is dan het groot geloof. Grote verwachting. En zo mag ook voor ons vanmiddag duidelijk worden dat Christus verlost in uiterste nood. Hoe onvolmaakt, hoe misvormd ons gebed ook is. Want wie zou volmaakt bidden? Alsof hij iets toe moest voegen. Maar ook ons gebed is met zonde bevlekt. Want onze beste werken moeten nog gereinigd worden door dat bloed. Dus kom dan maar in dat gebed. Hoe misvormd dan ook. Want hij beantwoordt om zijn zoons willen dat gebed. Niet om u. Maar hij wil wel gevraagd worden. Wel in de weg van gehoorzaamheid. En dan zal hij beantwoorden ten overvloede. Het gebed wat in alle gebreken met zonde is gebeden. Ten overvloede zal hij vervullen met zijn Heilige Geest. Hoe vreesachtig die discipelen ook waren. Let er wel even op, hè. Christus noemt hen wel kleingelovigen. Als eerste klein, ja dat wel. Maar dan toch ook wel gelovigen. Hij erkent hen wel als zijn volgelingen. Zij horen bij hem. En daarbij benoemt hij dat werk wat hij eenmaal in hen begon. En die aanspraak, hè, dat kleingelovigen, dat lezen we alleen in Matteüs. En dat komt omdat die tekst zich hier beperkt tot de discipelen en niet tot die scharen die ook mee uitvaren. In Marcus kunt u dat lezen. En die zich in vers 27 verwonderen. Zij verwonderden zich allen. Maar hier valt de nadruk op de geloofstrijd. Aan de ene kant de aanspraak Heere. En aan de andere kant de grote vrees. Wij vergaan. En dat is typerend voor de geloofstrijd. Aan de ene kant hopend op Gods genade en aan de andere kant zo volkomen verloren. En Christus, hij reageert zo begripvol op hun vrees door de woorden, wat zijt gij vreesachtig? Ja, ik ben heel vreesachtig. O God, help mij. Dat is geen verwijt. Dat is een opmerking. Hij weet van hun angst af en hij benoemt het. De discipelen weten zich gezien en gehoord. De noodkreet is aangekomen. En wat kan het dan als eerste een troost zijn dat God wel zegt, kleingelovigen. Dan weet je dat. Wat kan het als eerste een troost zijn dat de ander je begrijpt. En als hij dan ziet hoe moeilijk je dat hebt, dat doet de Heer dus hier ook. En vervolgens laat hij het er niet bij, maar hij ontfermt zich over. En hij weet ook dat u het zwaar heeft. Of dat u in de nood zit. Of dat u de omstandigheden niet meer de baas kunt. Maar dat is dan nog geen blijk van verminderde liefde. Of verminderde aanwezigheid. Of verminderde ontferming. Hij is aanwezig. En hij roept het u toe, kom tot mij, dwars door alles heen. Voor hen die weten wat het is om zo benauwd te zijn en zich afvragen of God hen vergeten is, is zelfs dit woord, kleingelovige, een troost. Want dan toch maar klein, ja dan maar klein, maar dan toch gelovig. Als je er door helemaal doorheen ziet, dan is het minste of het geringste al een troost. Ik zeg niet dat het erbij moet blijven. Ik zeg niet dat het genoeg is. Ik zeg niet dat je daar genoegen mee mag nemen of moet nemen. Maar het is toch een troost. Hij heeft je gezien. En hij roept en hij benoemt je als de zijne. Dat te weten dat Christus je zo te hulp schiet. Dat hij lief heeft met die eeuwige liefde. Ondanks die ervaring van die godsverberging. De discipelen moesten leren om op hem te zien. En nu is hij als mens niet meer onder ons, want hij is hier niet. Hij is opgestaan, zijn koninkrijk is niet van hier. Maar na zijn goddelijkheid en door zijn geest is hij toch aanwezig. En is hij toch de God die nabij is, de Immanuel. En wil hij waken, of waakt hij en ontfermt hij over allen die zich tot hem wenden. En daarom houdt moed en vreest niet. De discipelen smeken om behoud. En vanuit het Grieks kunnen we dat lezen, dat hetzelfde woord is als Matthäus 1, vers 21. Dat behoeden. En dat betekent dat het ook kan worden gebruikt voor de vergeving, voor de eeuwige zaligheid. Het wordt gebruikt voor het woord voor zaligmaker. En ieder die zich in nood weet door het kwaad en door de zonde en door de persoonlijke schuld mag zich om tot hem wenden om genade te roepen. En van nature moeten we dan ook maar zeggen dat we allemaal in een ten ondergaand bootje verkeren. Door eigen schuld verloren. Door de boze overweldigd. De vraag is of we het ook zien en de Heer Jezus tot hem vluchten en hem wakker maken. Ja, niet dat hij slaapt, maar dat hij op zal staan tot de strijd en jou helpen zal, al is het door de geest. Want we zullen ook door die geest leren roepen om genade. En daarom wordt er dwars door die storm heen ons een boodschap verkondigd van hoop. Hoop in de levende God, die in ieder ziet en in ieder hoort en zeer gewillig is om op te staan tot de strijd. En vergeving te geven. Ja, allen die vermoeid en belast zijn, die mogen komen. Ja, niet dat heb ik al gezegd, en niet om daarmee dan de vergeving te bewerkstelligen, maar om als je dan bij hem komt te smeken om genade en om dat te ontvangen te zijn in de tijd. En door het gebed moeten we en mogen we dan naderen tot God. Is Christus dan ook al aan het boord van uw schip? Of vaart u dan nog in die kolkende stormen van het leven en van de dood en nog rond zonder hem? Al hadden de discipelen geen uitzicht en schenen voor eigen waarneming te vergaan, toch noemt Christus hen gelovigen. Geen verwijt, maar verlossing. Geen voorwaarde, maar erkenning van de aanwezigheid van vrees. Niet gezegd dat die gelovige daar genoegen mee moet nemen. Het geloof begeert en verlangt toch altijd meer. Want het is een relatie, een liefdesrelatie. En wanneer kun je zeggen dat je dan genoeg hebt? Het geloof begeert toch altijd meer, want door die geest worden we gedurig opnieuw met die geest vervuld. Zodat er altijd een verlangen blijft, overblijft naar nog meer. En dat zal tot in der eeuwigheid zo doorgaan. Maar dat begint al hier, door de geest en door het geloof mogen wij zien dat God zich ontfermt. En mogen wij ons daar onuitsprekelijk over verheugen. Christus macht en gewilligheid om te verlossen in twijfel trekken of niet voor waar houden blijft toch altijd zonde. blijft toch altijd een tekort waar een gelovige niet aan mag wennen. Hij mag zich daarom uitstrekken. Hij weet zich geroepen om te roepen om genade vanwege zijn eigen nood. En vanwege zijn eigen schuld, maar ook nog vanwege zijn eigen onbekeerlijkheid, vanwege zijn eigen ongeestelijkheid. Want een gelovige weet toch wie hij ten diepste is. Hij blikt in zijn hart door de spiegel van de wet. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij ongeestelijkheid. En daardoor heeft hij het gedurig nodig te vragen om nog meer, of steeds opnieuw, zo moet ik het beter zeggen, steeds opnieuw genade. Want juist die gelovige komt erachter, net als die discipelen, dat zij telkens weer zien op dat zichtbare, telkens God verliezen, telkens God de rug toekeren, telkens de omstandigheden laten prevaleren boven dat geestelijke. Christus neemt de vrees wel weg door het gelovig zicht op God. Maar hij laat ook zien dat zulke vrees niet nodig is. Een vlakke zee en een bijzondere rust zal hij geven ter verlossing. En dat mag ons troosten naar lichaam en ziel, vraag dan tot één. Uiteindelijk zal die zee dan niet meer zijn. En zal een eeuwige rust aanbreken. Omdat dat in dit leven niet altijd wordt gezien en letterlijk wordt ervaren, is geloof blijvend nodig. Om door die aardse werkelijkheid heen, van die gebrokenheid en zondigheid, om daardoorheen toch Gods koninkrijk door geloof te zien en daarin te delen. Door het geloof wordt zichtbaar dat Christus de overwinnaar is. Ja, wel straks. Wel door het geloof, wel door de belofte. Straks definitief. En nu nog door de geest, op grond van die belofte van dat woord. Het lijden wordt niet weggenomen, het gevaar wordt niet opgeheven, maar in dat gevaar, daar is God het schild. Want jouw diepste zijn wordt niet aangetast door vlees en bloed. En ook niet door de Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Dat wordt bewaard als het nieuwe leven verborgen in God, zegt Petrus. En daarmee is God het schild. Ook al ga je hier door de diepste smart. En dan ga je hier door het ergste lijden heen. Altijd blijft dan over het zicht op God. En dan wordt de vrede met God op zijn wonderlijkst genoten door hem die lag en sliep gerust. Amen. En daar willen we ook gelijk van zingen ter beantwoording van die prediking. Ik lag en sliep gerust van zeren trouw bewust. Tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte, wat mij overkwam. Ik zal vol heldenmoed, daar mij zijn hand behoedt, 10.000 niet vrezen. Schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprangd mag wezen. Psalm 3, vers 3.